En dan uw luisteraars, zoals beloofd, ons gesprekje met mevrouw Mietsmet, lid van het Europees Parlement voor de EVP. Zij was te gast in de Hoge Pad in Adegem op woensdagavond 21 november. En ze had het daar over de hereniging van Europa, vooral de uitbreiding dan naar het oosten toe, waar 13 landen aan de deur kloppen van deze Europese Unie. Mevrouw Mietsmet, het Europese parlement en de Europese Unie de koer bekendmaken bij de bevolking is denk ik een eervolle, maar niet altijd een gemakkelijke opgave. Voor de meeste mensen is het nog altijd een ver van mijn bed show. Hoe zou u het belang van die Europese eenmaking verdedigen ten opzichte van de bevolking en van de luisteraar?
Misschien eerst de Europese Unie. Het is heel belangrijk van te weten dat op dit ogenblik reeds de invloed van de Europese Unie ontzettend groot is, zowel in België als in Vlaanderen. Ik ga een voorbeeld geven. Ongeveer 60% van onze Belgische en onze Vlaamse wetten zijn eigenlijk puur omzetting van Europese wetten in Belgische en Vlaamse wetten. Dat wil zeggen dat voor 60% van het wetgevend werk het eigenlijk om Europese wetten gaat. Nu, als die nieuwe landen die zich kandidaat gesteld hebben, de vroegere Sovjet-satellieten, plus daarboven de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, en dan nog twee eilanden, Cyprus en Malta en Turkije. Dus die landen hebben zich allemaal kandidaat gesteld om bij de Europese Unie te kunnen komen. Het belang daarvan is voor ons, denk ik, dubbel. Het eerste belang is dat we ervoor kunnen zorgen dat er stabiliteit aan onze grenzen is. Als die staten, Hongarije, Polen, Tsjechië, nergens bij kunnen horen, dan zullen die toch een aansluiting bij iets zoeken. Want in deze wereld, als staat alleen bestaan, zonder aangesloten te zijn bij een groter geheel, dat gaat niet meer. Dus het is voor ons van belang voor de stabiliteit, voor de vrede in Europa dat ze bij ons komen. En ten tweede, economisch is het voor ons ook van belang. Want zij zijn natuurlijk een grote markt. Die mensen krijgen stilaan geld, komen stilaan bedrijven. Die kunnen onze machines kopen, onze producten kopen. Wij kunnen uitvoeren daar naartoe. En wij zien de laatste jaren dat de uitvoer stijgt. Dus het is economisch ook voor ons van belang. Niet alleen voor hun, ook voor ons.
Toch denk ik worden we ook, en dat is misschien een vooroordeel, vaak geconfronteerd met negatieve kanten aan die uitbreiding. Er staan 13 landen te dringen om toe te treden tot die Europese Unie. Maar ik denk dat veel mensen zich toch de idee vormen, ja, gaat dat geen toevloed, geen invasie, zoals u het ook noemde, aan vreemdelingen met zich meebrengen enerzijds, en anderzijds een wegvloeien van de werkstelling naar die vaak lage loonlanden?
Een toevloed van vreemdelingen moeten we niet vrezen. Daar zijn voldoende studies over gebeurd en we hebben daar ook voldoende ervaring mee. Toen Spanje en Portugal toegetreden zijn tot de Europese Unie, vreesde men ook die toevloed. Ze is er nooit gekomen. En daarboven hebben de huidige 15 Europese lidstaten, de huidige Europese Unie, zichzelf de mogelijkheid gegeven om ook als die landen erbij komen, toch nog een aantal jaren hun grenzen gesloten te houden, als men dit nodig acht, dus die mogelijkheid bestaat. Dus aan de ene kant zijn er studies en ervaringen die bewijzen dat we dat niet zo moeten vrezen. Aan de andere kant hebben we de techniek, de mogelijkheid om ons grenzen voorlopig toch gesloten te houden.
De Europese Unie vandaag is vaak een log apparaat. Als daar straks 10 of 13 landen nog gaan bijkomen, gaat dat de zaken niet wat vermoeilijken nog?
Dat wil zeker zeggen dat de manier waarop we besluiten maken zal moeten gewijzigd worden. Met 15 beslissen is al zeer moeilijk. Vooral omdat het allemaal beslissingen zijn op volontaire basis. Wij verplichten elkaar niet om iets te beslissen. Wij moeten akkoord gaan. Dus als er dan nog 13 staten bijkomen, of in een eerste fase nog 10 staten bijkomen, dan gaat de besluitvorming, het proces van besluitvorming nog moeilijker worden. Vandaar dus dat de huidige Europese Unie, de 15 huidige lidstaten, bezig zijn om hun manier van besluitvorming aan te passen. Bijvoorbeeld om de commissie toch niet te groot te maken als de nieuwe lidstaten erbij komen. Om in de ministerraad ervoor te zorgen dat niet alles bij unanimiteit moet gebeuren. En om het Europees Parlement niet te groot te maken, dat we met geen 1000 parlementairen zitten, want dat kan er helemaal niet meer beslist worden. Dus men is met al die zaken bezig. Wij zijn ons bewust dat we ons besluitvormingsproces moeten aanpassen aan de uitbreiding.
Nog even over die uitbreiding. Het zijn vooral, denk ik, arme landen die gaan toetreden tot de Europese Unie. Gaat dat de rijke landen, waartoe België toch ook nog altijd behoort, gaat het ons geld kosten?
Het kost ons nu al geld, maar het is voorzien in de Europese begroting. We hebben dus, ondanks het feit dat we die landen ondersteunen, zoals we trouwens ook Spanje en Portugal ondersteunen, hoor, en Griekenland ondersteunen en Ierland ondersteunen. Dus wij ondersteunen alle armere regio's in Europa. Wel, ondanks het feit dat we die landen ondersteunen, hebben we de Europese begroting niet vergroot. We hebben dus ervoor gezorgd dat we de middelen konden vinden binnen de begroting.
Misschien nog eventjes naar dat Europese parlement, wat toch wel vaak bekeken wordt als een praatbarak, wetende dat de echte macht nog altijd bij de commissie ligt en misschien nog meer bij de Raad van Ministers. Wat is uw reactie daarop?
Dat was vroeger zo. Ik heb zelf lang in de Raad van Ministers gezeten, 15 jaar. Dus ik ken de ene kant en ik ken de andere kant. De laatste jaren is stelselmatig een medebeslissingsmacht gegeven aan het Europees Parlement. Dat wil zeggen dat voor ongeveer 70% van de huidige wetgeving er geen wetten zijn als het Europees Parlement er niet over akkoord gaat. En als er geen overeenstemming bereikt wordt tussen parlement en ministerraad. Daar zijn allerlei procedures voor uitgewerkt door, die te complex zijn om uit te leggen, maar het komt er eigenlijk op neer, als we verschillen van mening, en we verschillen altijd van mening tussen het parlement en de ministerraad, het parlement heeft Europese belangen voor ogen, de ministerraad heeft 15 nationale belangen voor ogen, dus we verschillen altijd, van overleg die er finaal moet toe leiden, dat elk van de twee instellingen wat water in zijn wijn doet om finaal tot een akkoord te komen. En er moet een akkoord zijn of er is geen wet.
U hebt het vanavond niet over de euro gehad. Nochtans is dat een maatregel waar, denk ik, iedereen binnenkort mee te maken krijgt of al mee te maken heeft. Hoe belangrijk is die instrument?
Economisch van zeer groot belang. Al is het maar omdat de kost van de wisselkoersen zal verdwijnen. Althans binnen de landen die aangesloten bij de eenheidsmunt. Nu voor de nieuwe lidstaten op termijn, als ze voldoen aan de criteria die vastgelegd zijn, zullen die ongetwijfeld ook bij de Europese munt komen. Maar dat is op dit ogenblik nog niet het geval.
Dan misschien nog tot slot een wat meer persoonlijke vraag. U bent lid van het Europees Parlement, wat niet altijd een dankbare job is, denk ik. Voor iemand die al jaren heeft meegedraaid in de Belgische politiek, die toch wat meer bekendheid geniet ook, electoraal misschien wat interessanter is. Er wordt wel eens gezegd dat het Europese Parlement een opvangnet is voor politici op hun retour.
Ja, voor sommigen is dat zeker zo. Maar in het Europees Parlement zijn zeer veel jonge mensen. Er zijn zeer veel politici van 25 jaar of 30 jaar. Dus het is een zeer gemengd publiek dat u daar zult aantreffen. Als ik kijk naar de Belgische delegatie, dan denk ik dat de leeftijd varieert van de Belgische delegatie van ongeveer 35 jaar, denk ik, tot een goed stuk in de 70. Willy de Klerk is een van de oudste parlementairen die er rondloopt. Dus ik denk dat je dat positief moet zien. Ik ben content in het Europees Parlement. Zeg dat eerlijk. Ik heb 15 jaar minister geweest. Er komt een moment dat je moet switchen. En je moet je moment kunnen kiezen. En ik denk als iemand 15 jaar in de regering gezeten heeft, dat het tijd is dat er nieuwe mensen komen. En ik heb die beslissing voor mijzelf genomen. Ik heb daar geen moment spijt van gehad ook. Ik zit nu in een ander enceinte, zoals ze dat zeggen. En ik heb het gevoel dat Europa zo belangrijk is dat ik daar mij eigenlijk met hart en ziel voor kan inzetten.
Wist ik niet.
Nee, ik volg nog veel hoor. Ik lees elke dag de kranten. Ik sta daarmee op. Ik volg al het nieuws op radio en tv. Maar ik volg natuurlijk ook het Europese nieuws. En ik kader België in. En België is van groot belang binnen Europa. Ik kader België in binnen Europa.
Slotvraag misschien, mevrouw Smet. U maakt deel uit van de EVP, de Europese Volkspartij. Nu volgens uw voorzitter Wilfried Martens is dat een brede Europese Volkspartij. Nu wat in Europa wel kan, lijkt in Vlaanderen moeilijk te lukken. En dan heb ik het over de pogingen van uw Europese collega Johan van Ecke om ook in Vlaanderen een brede volkspartij te vormen. Hoe staat u tegenover die pogingen?
Ja, het verschil is natuurlijk dat in Europa de partijen moeten opgebouwd worden. Dus men is bezig in Europa een partij op te bouwen. In Vlaanderen bestaan de partijen. Er bestaat een brede volkspartij, dat is de CD&V. Het is jammer voor Johan van Ecke dat hij geen vrede kon nemen met zijn positie binnen de CD&V en dat hij daarom weggegaan is.
Bedankt.